Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. Er is vanmorgen zondagsschool. De kinderen kunnen na het zingen van het lied voor de preek met de leiding naar de zondagsschool. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor ontmoeting met koffie, thee en limonade in het koor van de kerk. Vanmorgen staat de dienst in het teken van de voorbereiding op het heilige avondmaal van volgende week. Als er zaken zijn die een waardige viering van het sacrament in de weg staan, kunt u contact opnemen met dominee Van der Zwan of met uw wijkadeling. Woensdagavond 18 juni is er in het kruispunt om 8 uur het bezinningsuur voor het heilig avondmaal. Uitgangspunt voor de bezinning is de stof van de week van de preek van vanmorgen. Een leidraad voor het gesprek over de preek vindt u in de weekbrief. Op aanstaande dinsdagavond, het is dan 17 juni, start de zomerkring in het kruispunt. Aanvang 8 uur. Dominee Van der Zwan hoopt dan samen met u stil te staan bij de psalmen. Iedereen is van harte uitgenodigd. In de persoonlijke voorbeelden danken we met Johan Wiegman, die vrijdag jongsleden een niersteenbehandeling heeft ondergaan en dezelfde dag weer naar huis mocht om met rust weer verder aan te sterken. We danken met Fien Verwij dat ze geslaagd is voor haar examen. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen. Psalm 135 vers 2 en 3. Vers 2 begint met God is goed, loof hem tezaam met gezang en snarenspel. En in vers 3 begint met God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. We gaan net als bij het laatste zangmoment met elkaar staan naar het inleidend orgelspel van de organist. Na het zingen van Psalm 135 vers 2 en 3 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Na het foto met groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we dienst voortzetten met het zingen van Psalm 25, de versen 2 en 6. 2 en 6 van Psalm 25. Horen wij nu de geboden van de Heere onze God uit Exodus 20 en de samenvatting daarvan die de Heer Jezus Christus ons geeft in Marcus 12. En vervolgens zingen wij van Psalm 139 de versen 1 en 14. 1 en 14 van Psalm 139. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Toen de Heer Jezus gevraagd werd wat het eerste van alle geboden is, toen antwoordde hij: het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, zo mogen wij vanmorgen tot u naderen. Heere, in het zingen en ook nu in het bidden, in het gebed. Heere, en uw naam aanroepen en u bidden om uw ontferming en om uw genade. We hebben zojuist uw geboden gelezen, gehoord, heren, wat u daarin van ons verwacht, wat het doel is van ons leven. En ja, we komen tot u om onze zonde voor u te belijden. Heer, onze schuld die we daarmee op ons geladen hebben, door dat wij niet volkomen geleefd hebben naar uw gebod. Om u te bidden, heren, om vergeving, dat u zich in genade tot ons keert, zoals u dat gedaan hebt in uw Zoon Jezus Christus, en ons al onze zonden zult vergeven. We zongen met elkaar, heren, beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks doet, en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Dat is, heren, niet allereerst de weg van het gebod, maar dat is de weg van het geloof. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, dat we uit Hem leren leven, door Hem leren leven, vervuld met uw geest. En zo elke dag tot uw glorie en eer mogen leven. Heren, dat verlangen wij, dat vragen wij ook van u vanmorgen. Nu we hier zijn samengekomen rondom uw woord, om ook woorden van u te ontvangen, waardoor wij kracht ontvangen om ons leven in uw dienst te besteden. Heer, om ons leven aan u toe te wijden, om ons hart aan u te wijden. Wij bidden u of u zelf zo door uw geest in ons midden zult zijn. Opdat we, heren, voor het eerst of eens te meer ons aan de Heer Jezus Christus, onze redder en zaligmaker, mogen overgeven. Zodat we hem zullen navolgen in geloof, hoop en liefde. In vertrouwen dat hij onze heiland is, onze zaligmaker. En ook degene is die de weg is tot u. Die ons ook leert hoe wij wandelen moeten. Schenk zo zelf uw Heilige Geest, dat we allen zo bij u betrokken mogen zijn, heren, en naar u getrokken mogen worden. Wij zien ernaar uit, wij verlangen daarnaar, wij bidden daarom. Voor ons hier in de kerk, maar ook voor hen die met ons meeluisteren via kerktelefoon of internet. En wees zo genadig met ons in de weer. Genadig, heren, want we hebben het niet verdiend, we hebben het er niet naar gemaakt. Maar zie in uw grote liefde, waarmee uw Zoon in deze wereld hebt gezonden, ook ons zo genadig aan. En wees ons zo, heren, tot een gids en leidsman. En leer ons hoe wij wandelen moeten. Door uw woord en door uw geest. Wij vragen het van u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Evangelie naar Johannes. En we lezen de verzen Johannes 16 vers 1 tot en met 15, maar we lezen ook nog een stukje daarvoor, bedacht ik me later, Johannes 15 vanaf vers 18. Johannes 15 vanaf vers 18 tot en met Johannes 16 vers 15. Johannes 15 vers 18. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet de werken gedaan had die iemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is, ze hebben mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin bij mij. Dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen, ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u van het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Jongens en meisjes, als ik aan jullie vandaag zou vragen wat voor dag is het, dan denk ik dat de meeste van jullie zullen zeggen dat het vandaag Vaderdag is. En misschien hebben jullie ook zelf wel iets gemaakt of iets gekocht en aan je vader gegeven. Het is leuk als je dat, en mooi als je dat ook één keer per jaar mag doen, zo laten zien dat je vader bijzonder voor je is en dat je van hem houdt. Deze zondag is Vaderdag, maar deze zondag is ook de zondag voor de vervolgde kerk. Dat wil zeggen dat deze zondag speciale aandacht is, of kan zijn, voor christenen die vervolgd worden. Ja, wat zijn dat christenen die vervolgd worden? Dat zijn christenen die geloven in de Heer Jezus, maar andere mensen vinden het niet goed dat ze in de Heer Jezus geloven. En daarom wordt hun het leven moeilijk gemaakt. Zo zijn er christenen die bijvoorbeeld bepaalde banen niet kunnen krijgen omdat ze christen zijn. Maar er zijn ook christenen die in de gevangenis zitten omdat ze in de Heer Jezus geloven. Er zijn ook christenen, waarvan de kerken verwoest worden. In India gebeurt dat bijvoorbeeld. Ja, dat zijn christenen die vervolgd worden. Dus we noemen dat de vervolgde kerk. En toch, ook al is het leven voor hen niet gemakkelijk, ze geven het geloof in Jezus niet op. Ze zeggen niet van, nou, om een makkelijker leven te leiden, nou ja, laat het dan maar zitten, dat geloof in Jezus. Want ja, dan kan ik wel de baan krijgen die ik wil hebben. Dan kan ik gewoon in mijn huis blijven wonen, kom ik niet in de gevangenis. Dan heb ik een veel makkelijker leven. Nee, dat doen deze christenen niet. Ze blijven geloven in de Heer Jezus. Ook al worden ze vervolgd, ook al wordt het leven hun moeilijk gemaakt. Waarom? Nou, dat gaan we met elkaar zingen met lied 608, waarin het gaat over dat je Jezus nodig hebt, heel mijn leven. En dat geldt voor de christenen die vervolgd worden, daarom blijft ze in de Heer Jezus geloven, maar dat geldt ook voor ons, voor jou en voor mij, dat wij Jezus nodig hebben. Het is lied 608 uit Weerklank. Ik heb Jezus nodig dag aan dag. Zij ook christenen wereldwijd willen bij en blijven, ondanks het feit dat zij vervolgd worden. En vindt u ook zelf niet dat dat het allermooiste is wat wij met de wereld kunnen delen? Namelijk het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het feit dat we Hem hebben leren kennen en in Hem zijn geloven, is dat niet het mooiste en het beste wat ons is overkomen? Ik hoop dat we daar allemaal ja op kunnen zeggen. Zeker ook als we ons voorbereiden op de viering van het Heilige Avondmaal. Is het ook belangrijk dat we daar antwoord op weten te geven, op die vraag. En of dat we ook ja op kunnen zeggen dat Jezus Christus, dat Hem te kennen en met Hem te leven, dat dat het mooiste is wat er is. Dat dat het belangrijkste, het meest wezenlijke is. Omdat we in Hem God hebben leren kennen. En Jezus en God zich zo in Jezus, zoals Hij zelf heeft gezegd, aan Hem heeft geopenbaard. Door Hem heeft geopenbaard. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En zo heeft God ons in Christus zich aan ons geopenbaard als onze barmhartige Vader in de hemel. Die ons door zijn Zoon Jezus Christus heeft verlost van het oordeel. Dus door zijn Zoon, door Jezus Christus, dat God de wereld met zichzelf heeft verzoend. En ook mij met zichzelf heeft verzoend. Mag weten dat ik een kind van God ben geworden door het geloof in de Heer Jezus. Dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven aan het kruis. Dat Hij daarom gestorven is en begraven. Maar ook dat ik met Hem ben opgestaan in een nieuw leven. Een leven dat bepaald wordt door de zonde en de ongerechtigheid. Maar Christus heeft me daaruit verlost. Een leven zonder God in de duisternis. Jezus heeft me daarvan verlost. En ik mag een kind van God zijn. Bevrijd zijn ook daardoor van het oordeel dat God eens over deze wereld en haar bewoners zal vellen. Is niet geweldig, gemeente, om uit dat geloof te mogen leven, dat we door Jezus Christus zijn aangenomen tot kinderen van God. En dat er geen enkele macht is, geen enkele kracht die ons kan scheiden van de liefde van God, welke er is in Christus Jezus, onze Heere. Het is toch het mooiste nieuws wat we ook aan de wereld te brengen hebben. Wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan en voor de wereld wil doen. Maar zoals gezegd, dat betekent niet dat de mensen het evangelie van ons Heer Jezus Christus ook met open armen zullen ontvangen. Of dat ze blij zijn dat wij geloven en ons daarin zullen volgen. Dat zien we in de kerk wereldwijd, dat zien we in de vervolging van de kerk wereldwijd. Maar we lezen het ook in Johannes 16. We zien hoe de Heer Jezus zijn discipelen erop voorbereidt dat zij vervolgd zullen worden. Dat zij dezelfde tegenstand en dezelfde haat zullen ontvangen die Hij zelf heeft ervaren. Ze zullen te maken krijgen met afkeer. En ze zullen vervolgd worden. Ze zullen uit de synagogen geworpen worden. Dus uit de gemeenschap waar ze eigenlijk toe behoorden. Ze zullen er niet meer bij horen bij de andere Joden, zoals zij ook Joden waren. Ze zullen niet meer tot die gemeenschap behoren. En het zal zelfs zo zijn dat mensen denken dat ze daarmee God een dienst bewijzen. De discipelen zullen dezelfde haat en afkeer ervaren als de Heer Jezus ten deel is gevallen. Ook al zijn ze zelf vol van het evangelie, vol van het geloof in de Heer Jezus Christus en dankbaar dat ze Hem hebben mogen leren kennen, zoals we dat ook horen op de eerste Pinksterdag en verder ook lezen in het boek Handelingen, maar ze ondervinden heel veel weerstand. Jezus heeft zijn discipelen daar al voor gewaarschuwd en het is niet alleen bij de discipelen gebleven. Ook daarna is er weerstand tegen het evangelie van Jezus Christus geweest tot op de dag van vandaag. En vandaag staan we daar ook in het bijzonder bij stil op deze eerste zondag na Pinksteren, die al sinds jaren de zondag van de vervolgde kerk is. De kerk die Jezus Christus belijdt als haar Heere en Heiland, als Verlosser en Hem ook verkondigt als degene die bevrijding brengt. Maar juist daarom te maken heeft met vervolging. Ik zei al tegen de kinderen dat dat uiteen kan lopen tot van pesterijen, tot achterstelling, tot zelfs lichamelijk geweld, waarop ook de dood kan volgen. Wereldwijd worden heel veel christenen gediscrimineerd vanwege hun geloof. Ze zijn kansloos als het gaat om hun perspectieven in de samenleving. Ze kunnen niet zomaar een baan vinden. Ze hebben vaak de laagste baantjes in de maatschappij. En hun kerkgebouwen die worden verwoest. Hun kinderen worden ontvoerd. En soms bereiken ons ook verhalen dat ze op een vreselijke manier, dat christenen op een vreselijke, op een afschuwelijke manier om het leven zijn gebracht. En waarom worden ze zo gehaat en zo geminacht of vermoord? Alleen vanwege het feit dat zij Jezus Christus belijden als hun Here en Verlosser. Hem van wie wij en zij belijden dat het heerlijk is om Hem te mogen kennen. Omdat in hem de verlossing hebben, de bevrijding, het leven met God voor ons open ligt. Maar mensen moeten Hem niet, hebben een afkeer van Hem, haten Hem zelfs. En daarom vervolgen ze christenen, vindt die vervolging plaats. En Jezus waarschuwt zijn discipelen daar al voor. En ze hebben het ook zelf ervaren aan de lijve. Op Johannes na lijkt het erop dat alle discipelen de marteldood zijn gestorven. En vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die vanwege het getuigenis van Jezus Christus lijden en sterven. Ja, dat roept allereerst bij mij de vraag op: hoe komt het dan eigenlijk dat wij niet lijden vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus? En dan is de volgende vraag: doen wij het eigenlijk wel goed? Hoe komt het dat wij niet lijden? Terwijl wij toch ook in de Heer Jezus geloven? Nou ja, persoonlijk denk ik dat een deel van de oorzaak ligt in het feit dat wij in een democratie leven. In veel landen waarin christenen worden vervolgd, is ook sprake van een totalitair systeem. Denk aan China of aan Noord-Korea, waar het communisme tot staatsideologie is verheven. Alles wat anders is, wordt als een bedreiging gezien. Denk ook aan India, weliswaar een democratie, maar waar de laatste jaren een regering aan de macht is, die leeft vanuit de overtuiging dat een echte Indiër een hindoe is. En daarom hebben niet alleen christenen, maar ook andere, ook moslims te lijden. En tenslotte denk ik ook aan de islamitische wereld. Ook daar heerst een totalitair denken, waar alles wat in strijd is met de islam als minderwaardig wordt gezien. En in het gunstigste geval worden christenen daar getolereerd, maar in het slechtste geval worden ze vervolgd en vermoord. Maar wij leven daarentegen in een heel ander systeem. Ons land is een democratie, waarin verschillende meningen en overtuigingen naast elkaar mogen bestaan. Ik denk dat dit een belangrijke reden is waarom wij als christenen niet vervolgd worden. Het is dus denk ik ook niet per se zo dat wij iets niet goed doen omdat wij niet vervolgd worden. Maar tegelijkertijd worden ook wij wel geconfronteerd met vijandschap. Ook vijandschap tegen de Here zelf. Enige tijd geleden keek ik naar een televisieprogramma waarin plotseling heel grove grappen over de Heer Jezus werden gemaakt. En ik voelde een soort knoop in mijn maag komen, een verbijstering in mij opkomen. Het raakte me dat er mensen zijn die zo openlijk, zo over de Heer Jezus spreken en zo de spot met hem drijven. En je beseft ook meteen dat ze geen enkele waardering hebben voor degene die in Jezus geloven. Maar tegelijkertijd, hoe ernstig dat ook is, het is niet te vergelijken met wat andere christenen aan vervolging meemaken. En dat komt door ons democratisch systeem. Daardoor komen we er nog goed van af. Maar natuurlijk knaagt dan nog steeds de vraag: is het feit dat ik leef in een democratie de enige reden dat er geen vervolging plaatsvindt? Is het alleen maar omdat ieder hier zijn eigen mening mag hebben, dat ik als christen niet word verdrukt? Of maak ik het mezelf misschien toch niet wel te gemakkelijk? Ben ik bereid om zo over Christus te spreken of te laten merken dat ik in Hem geloof? Moet u denken aan de vraag die ik wel vaker gehoord heb. De vraag namelijk wat we zouden doen als er iemand met een geweer bij de deur zou staan en zou zeggen: als je naar binnen gaat, dan schiet ik je dood. Aan de deur van de kerk bedoel ik. Als je naar binnen gaat, dan schiet ik je dood. En dan de vraag, wat zou je dan doen? Wie van ons zou er dan naar binnen gaan? Nou, nu heb ik geleerd dat je nooit een absoluut antwoord op zo'n vraag kunt geven. Je zult het alleen ontdekken als het werkelijk zover is, als er iemand voor de deur zou staan met een geweer. Maar intussen zijn er misschien wel momenten of omstandigheden die veel minder bedreigend zijn en waarin we toch ons geloof in de Heer Jezus Christus niet ter sprake brengen of we dat geloof in Jezus toch verbergen. Bijvoorbeeld als we niet bidden of danken voor ons eten op het werk, als we tussen onze collega's zitten. Misschien weten onze collega's niet eens dat we naar de kerk gaan. Wellicht houden we onze mond als het geloof ter sprake komt. Vertellen we nooit wat Christus voor ons betekent. En dat alleen maar uit angst voor negatieve reacties die mensen zouden kunnen geven. Maak ik het mezelf niet te gemakkelijk? Ben ik bereid om zo over Christus te spreken of te laten merken dat ik in hem geloof? Ook als het pijn doet. Of durven we de confrontatie niet aan? Omdat we weten dat niet iedereen Christus met open armen ontvangt. Omdat we weten dat we ook vanwege ons geloof niet altijd waardering zullen ontvangen. En toch is dat geen reden om te zwijgen. Nee, want Jezus zelf is het waard om over hem te spreken. Om van hem te blijven getuigen. En bovendien, waar ik de preek al mee begon, er is geen betere boodschap die wij kunnen brengen. Geen betere boodschap voor de wereld en voor de mensen om ons heen dan het evangelie van Jezus Christus. Laten we daar ons niet in onze schulp kruipen, maar van hem blijven getuigen in onze woorden en in onze daden. En daar ook ruimte voor gaan geven aan het om daarover te spreken. Ja, zegt u, dat is nogal wat. Dat vraagt wel wat inspanning, misschien wat durf ook. En dan is het mooie van het Bijbelgedeelte van vanmorgen dat we het ook niet alleen hoeven te doen. Het Bijbelgedeelte van ons vanmorgen maakt ons duidelijk dat we daarin niet alleen staan. Want terwijl Christus van de discipelen zegt dat zij getuigen zullen zijn, spreekt hij ook over de Heilige Geest als getuige. We lezen in Johannes 15 vers 26, maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. Met andere woorden, Jezus zegt tegen zijn discipelen, u bent niet de enige. En we kunnen ook zeggen dat hij tegen ons zegt, wij zijn niet de enigen die getuigen van Christus. De Heilige Geest doet dat ook. Jezus noemt hem de trooster. En de betrooster, dat betekent de helper, degene die erbij geroepen is, die erbij komt en die te hulp schiet. En tegelijkertijd betekent de trooster ook de advocaat, degene die een pleidooi voert voor, ja, voor wie eigenlijk? Een pleidooi voor Jezus Christus, ten gunste van Jezus Christus, als een advocaat in een rechtbank spreekt ten gunste van degene die hij moet verdedigen, zo spreekt de Heilige Geest ook ten gunste van Jezus Christus, zo getuigt hij in deze wereld. We zijn niet de enigen die dat hoeven te doen. En de Heilige Geest doet dat op verschillende manieren. Ik moet hier zelf denken aan voormalige moslims die nooit het evangelie hebben gehoord, maar in een droom Jezus leren kennen. Bijzonder is dat. Je hoort die verhalen wel van mensen die in Iran wonen bijvoorbeeld. Die ineens een droom van Jezus Christus krijgen en in hem gaan geloven. Ze hebben nog nooit uit de Bijbel gelezen. Ze hebben nog nooit iets over het evangelie gehoord. Maar ineens ontmoeten zij Jezus in een droom en leren in hem geloven. Op die manier getuigt de Heilige Geest ook zelf. Maar tegelijkertijd werkt de Heilige Geest ook door ons getuigenis heen. Zoals we dat zien op die eerste Pinksterdag, waarop zoveel tot geloof kwamen naar de toespraak van Petrus. Dezelfde mensen die eerder nog hadden geroepen dat Jezus gekruisigd moest worden, laten zich op die dag dopen, 3000, in de naam van Jezus tot vergeving van zonden en ze ontvangen en om de Heilige Geest te ontvangen. Wonderlijk is dat. En ook dat is een werk van de Heilige Geest. Ik zie daarin ook gebeuren wat Jezus het in Johannes het ook over heeft, namelijk dat de Heilige Geest zal de wereld zal overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dat gebeurt ook op die eerste Pinksterdag, als ze ervan overtuigd raken dat ze gezondigd hebben door niet in Jezus te geloven. Als ze ontdekken dat God Jezus heeft verhoogd, dat die zij gekruisigd hebben. We hoeven niet alleen te getuigen. De Heilige Geest komt in ons getuigenis mee. Zoals op die eerste Pinksterdag, dat de Heilige Geest door het getuigenis van Petrus heen werkt. Petrus die Jezus Christus centraal stelt in zijn preek. De Heilige Geest komt erin mee en mensen geven zich in geloof aan Christus over. De Heilige Geest overtuigt hen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Waardoor mensen de waarde van Jezus Christus als de verlosser gingen inzien. Overigens is dat ook de enige betekenis van de woorden dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Want vaak worden die woorden zo uitgebreid dat het hierom gaat dat de Heilige Geest je kennis geeft van je zondigheid in het algemeen. Nou zeg ik niet dat de Heilige Geest dat niet doet. Maar hier gaat het over één zonde, namelijk over de zonde dat je niet gelooft in de Heer Jezus Christus. De zonde die je ontdekt omdat God Jezus Christus verhoogd heeft. Als de Geest zo in je werkt, ga je ontdekken dat je ook verblind bent geweest en een verkeerde overtuiging hebt gehad. En dan ga je ook zien dat de overste van de wereld veroordeeld is, de overste van de wereld. Dat is de duivel die ons op allerlei subtiele en minder subtiele manieren van de Here af wil houden. Als de Geest je overtuigt van oordeel, dan besef je dat je misleid bent en dat dit ten diepste het werk van de duivel is, die juist daarom door God is veroordeeld. En zo werkt de Heilige Geest op het geloof in Jezus aan. Is Hij de getuige naast de kerk en door de kerk die getuige van Christus is. En daardoor worden mensen overtuigd. Bijzonder dat de Geest zo ook door ons heen kan werken. En je kunt je misschien niet geloven, misschien niet voorstellen dat dit vandaag ook nog kan gebeuren. En toch horen we juist in de laatste maanden van vele jongeren die belangstelling tonen voor het evangelie en tot geloof komen. Laatst hoorde ik tijdens de eerste vergadering van het Focus Kernteam dat de mensen van Alfa Nederland hun ogen niet konden geloven toen ze het grote aantal aanmeldingen voor de Youth Alpha zagen. Een ongekende stijging die ze nog nooit eerder hadden gezien. Ja, en ik kan dat toch niet anders zien als een werk van de Heilige Geest die mensen overtuigt. En ik denk ook dat de Heilige Geest de enige is die dat kan. Wij kunnen wel getuigen, maar mensen niet overtuigen. Het is de Geest die ons doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. Dat geldt voor anderen, maar ook voor onszelf. En daarbij zijn we bij het laatste gedeelte van de schriftlezing gekomen. Want juist daarin gaat het over wat de Geest doet in het leven van de gelovigen. En allereerst gaat het ook hier weer over de discipelen. We weten hoe ze eraan toe waren. Net na de dood van de Heer Jezus. Ze wisten niet wat ze nog van hem hadden te verwachten. En kijk dan eens hoe ze zich opstellen op de dag van Pinksteren. Ineens verkondigen de discipelen vrij uit de Heer Jezus Christus. En ze vertelden precies wat zijn dood, opstanding en hemelvaart betekenden. En daarin zien we duidelijk het werk van de Heilige Geest. Waarvan Jezus in Johannes 16 spreekt. Hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. De Heilige Geest zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. en de toekomstige dingen zal hij hen verkondigen. Hij zal Jezus verheerlijken, want hij zal het uit Christus nemen en het hun verkondigen. Ja, zo op het eerste gehoor is dat niet zo gemakkelijk te begrijpen. Maar misschien als we wel zien wat dat concreet betekent, namelijk het optreden van de apostelen de eerste Pinksterdag. Vol overgave, vol van kennis en wijsheid, verkondigen zij hem. En ze roepen op dat de beste keuze die je in je leven kunt maken, een keuze voor Jezus Christus is. En zoals de Heilige Geest de mensen toen zo bijstond, zo staat hij ook ons nu bij. U, jou en mij. Dat hij ons zo volmaakt dat we kunnen getuigen van Christus. Ik kan u eerlijk vertellen, het is echt niet altijd gemakkelijk om te preken. Voor mij in ieder geval niet. Soms sta ik wel eens onder aan de trap en dan denk ik bij mezelf, wat moet het worden? En dan tijdens het gesprek, dan gebeurt het. Dan kun je over Christus spreken zoals je dat heel graag zou willen doen en meer dan dat. En dat is geen kennis of vaardigheid die uit jezelf naar boven komt. Maar dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest die je schenkt wat hij uit Christus heeft genomen. En wat voor mij geldt, dat geldt natuurlijk ook voor u. Want wat Jezus hier belooft aan zijn kerk, dat belooft hij ook. Wat Jezus hier belooft aan zijn discipelen, belooft hij ook in hen aan zijn kerk. Als getuige van hem in deze wereld zal de Geest zelf je rijkelijk bedelen met kennis en wijsheid. Met alle schatten van Christus, zodat je daaruit kunt putten om dat te delen met anderen. Om zo te vertellen aan anderen dat het beste wat jou is overkomen ook hen kan overkomen. Namelijk dat ze Jezus Christus leren kennen als verlosser en zaligmaker. En ik denk dat we de laatste woorden uit de schriftlezing dan vooral ook met betrekking tot het werk van de Heilige Geest in het getuigenis aangaande Christus moeten betrekken. Hoewel je natuurlijk ook kunt denken aan het werk van de Heilige Geest, waardoor je Christus beter kunt leren kennen en je hoe langer hoe meer aan hem overgeeft. Zoals gezegd, het is de Geest die ons doet zeggen, Jezus Christus is de Heere. En wij hebben ook persoonlijk dat werk van de Heilige Geest nodig. En zalig ben je als je dat hebt ontdekt. Als je hebt ontdekt dat de Geest dat werk in je leven doet. Dat je geloof op Christus is gericht en je hem beschouwt als je verlosser en zaligmaker. In wie God al zijn rijkdommen aan jou heeft geschonken. Die overtuiging heb je niet van jezelf. Het is de Heilige Geest die je daarvan overtuigt. En zo mag je ook avondmaal vieren. Als je Christus zo hebt leren kennen, dan is dat niet van jezelf, maar dan is het de Geest van God die je dat heeft laten zien. Maar juist daarom besef je ook hoe belangrijk het is dat anderen hem leren kennen en in hem geloven. En ik weet het, niet iedereen zit daarop te wachten. Integendeel, er kan ook weerstand zijn. Er is weerstand, zoals blijkt uit de vervolging van de kerk. Maar intussen zijn wij getuigen van Christus. En getuigt de Geest met ons, door ons en in ons. Daarom moeten we ons niet door weerstand laten weerhouden. De Heilige Geest stelt ons zelf in staat om te getuigen dat de zaligheid in geen ander is dan Jezus Christus, onze Heere. Amen. We gaan samen zingen lied 438, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 438. Laten we samen danken en bidden. Heer God, Vader in de hemel, wij komen tot u om u te danken voor het evangelie dat tot ons mocht komen. Het evangelie waarin de Heer Jezus ons belooft dat de Heilige Geest ons zal ondersteunen. Ja, dat Hij ook zelf zal getuigen in deze wereld. Waarin wij geroepen zijn als getuigen. Het getuigen van de vreugde en de blijdschap die we in Jezus Christus mogen ontvangen. Door de verlossing die u ons in hem schenkt. Wij bidden u zelf ook om de vervulling met uw geest. Heer, opdat wij mogen overvloeien zoals u zelf ook hebt gezegd. Dat als we tot u zullen komen, dan zullen stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. En zal het uw geest zijn, Heer, die ons zo vol maakt. Dat wij ook vol van verlangen en vol van durf zullen zijn om te getuigen. En dan ook, Heere, bidden we u ook dat uw geest mee zal komen in het getuigenis. Opdat mensen om ons heen ook overtuigd mogen worden van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Van de zonde dat ze niet in de Heere Jezus geloven en zich daarom tot hem zullen bekeren. Heere, wij bidden u zo of u met ons wilt zijn. Wij vinden het al moeilijk om te getuigen terwijl we in een wereld, in een samenleving leven, waarin we dat nog in vrijheid kunnen doen. Maar er zijn zoveel broeders en zusters over het rond van deze aarde die te maken hebben met vervolging. Die het leven wordt zuur gemaakt, die het leven onmogelijk wordt gemaakt, juist omdat ze in de Heer Jezus Christus geloven. Broeders en zusters die te maken hebben met achteruitstelling, die te maken hebben met mishandeling. Ja, broeders en zusters die zelfs gedood worden, zodat mensen om hen heen alleen achterblijven. Heren, wij bidden u of u zo met uw kerk wilt zijn, uw vervolgde kerk, en kracht zult geven om te volharden in het geloof, dat ze staande mogen blijven, ja, dat u hen met uw geest te hulp zult komen. Heren, opdat uw geest ook met hen mag getuigen. O heren, en geef ook dat door hun getuigenis mensen om hen heen tot geloof in de Heer Jezus mogen komen. Dat ze bevrijd mogen worden uit de banden van de duisternis en van de dood. Dat ze verlost mogen worden uit de leugens die rondgaan in deze wereld, waarin het heil ergens anders wordt gezocht dan bij Jezus Christus alleen in wie het te vinden is. Heren, wij bidden u zo voor de kerk die vervolgd wordt, maar ook de kerk in het Westen. Heren, die mag leven in vrijheid. Wij bidden u dat we niet gemakzuchtig zullen zijn en, Heren, onszelf het leven alleen maar makkelijker maken. Maar dat we ook, Heren, bereid zullen zijn om te getuigen van de blijdschap die in ons is door onze Heer Jezus Christus. En zo zien wij op naar u en zien wij uit naar u en bidden u of u zich zo over ons zult ontfermen. En wij komen ook tot u om voor elkaar te bidden. We denken aan Johan Wiegman die afgelopen week een operatie heeft ondergaan en wij danken u dat die operatie naar wens is verlopen met goed gevolg en wij bidden u om kracht voor hem en voor verder herstel. Neem hem zo in uw hoede en geef hem alles wat hij daarin nodig heeft. Wij zijn ook dankbaar met Fien Verwij dat zij afgelopen week de uitslag mocht krijgen dat zij geslaagd is voor haar examen. Wij danken u dat zij deze mijlpaal heeft mogen bereiken. En bidden u ook dat u in de toekomst met haar zult zijn en haar ook wijsheid zult geven en ook, Heere, haar leiden zult om ook in de toekomst de keuzes te maken voor de toekomst, hoe zij haar leven hier op aarde ook zal invullen. Heere, ook en dat ze daarin ook mee mag nemen dat ze die weg met u mag gaan en waar u haar heen wijst. Heren, wij bidden zo voor elkaar, wees bij ieder van ons die met verdriet, pijn en moeite en gemis te maken heeft. Heer, wij dragen elkaar aan u op. Wij bidden u ook voor de wereld waarin wij leven, waarin wij keer op keer opgeschrikt worden door escalatie van geweld. We denken in het bijzonder aan de situatie in het Midden-Oosten. Heren, wij vragen u ook om uw ontferming. We bidden u dat u wijsheid en beheerstheid zult geven, bij zelfbeheersing zult geven aan de leiders, Heren, en tegelijkertijd, Heren, u weet hoe ingewikkeld alles is. En we vragen u, kom zelf met uw wijsheid en uw kracht in dit alles. Kom zelf met uw ontferming. We denken ook aan andere plekken waar geweld, of sprake is van geweld. Heer, we denken aan Oekraïne en Rusland. We denken ook aan de Gazastrook. We denken aan Soedan en zo zijn er nog vele andere plekken waarin geweld is en waar mensen lijden. Ontferm u alstublieft, Heren. Ontferm u over deze wereld die uit duizend wonden bloedt. En laat uw koninkrijk spoedig komen. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarin gerechtigheid zal wonen. Waarin we voor altijd bij u zullen mogen wonen. En ons mogen verheugen in de vreugde van uw aangezicht. O God, en tot die tijd ontferm u over deze wereld. En laat het evangelie zijn voortgang mogen hebben. En dat mensen daardoor tot geloof mogen komen. Heer, zo komen we tot u. Vragen we ook om uw zegen over het verder van deze zondag. Bidden dat u bij ons zult zijn, ook in deze week van voorbereiding. En we bidden u dit alles in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Dan willen we nu het eerste gedeelte uit het formulier van het Heilige Avondmaal lezen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het Heilig Avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus aan ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven, en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf daarvoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, hoekenrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toezetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Excuses dat ik het formulier niet meteen na de preek heb gelezen, maar dat is dus fout gegaan. Excuses daarvoor. Wij krijgen nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de eerder genoemde doeleinden. En we zingen vervolgens met elkaar als slotzang lied 428, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 428.
Thank you.
Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.